This is Studio 45. This is Studio 45. This is Studio 45.
Welkom bij Studio 45, een radio-uitzending van MVS op Salto en Stads FM. Rariteitenkabinetten en stillevens. Dat zijn de inspiratiebronnen voor de nieuwe collectie van sieradenontwerper Evert Nijland. Voor deze uitzending reisden we samen naar het Coda Museum in Apeldoorn. Mijn naam is Harold Tiatte en welkom bij Studio 45. Hallo Evert.
Hey, dag Harold, goedemorgen.
Goedemorgen. Evert, waar gaan we naartoe?
Coda Apeldoorn Museum. Voor de tentoonstelling die ik daar heb. En dat gaan we samen bekijken. En we gaan naar het Experience Lab. En ik vind het ontzettend leuk om jou mijn nieuwe werk te laten zien.
Hoe heet de expositie?
Still Life, Still Leven.
Maar waar gaat het over?
De serie is geïnspireerd op westerse rariteitenkabinetten en historische stillevens. Eigenlijk van oorsprong is het een verzameling zeldzame objecten die een soort ideaal museum willen zijn. Waarin wetenschap, kunst, filosofie samenkomen. Het is een harmonie tussen mens en natuur.
Nou, ik zou zeggen op naar de opgezette kevers.
Ja, in de schedels. En ja, kom maar op. Ja, laten we gaan.
Verlopen.
Ja, nou ja, het is een kwartier, het is nogal leuk door de winkelstraat van Apeldoorn. Dus ja. Het is in het centrum. Dus we gaan leuk sightseeing Apeldoorn. Yes. Good things to come. And I believe it could be something good has begun. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world at one. And I believe it could be someday it's going to come. Out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again. Now I've been smiling lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, peace train, sounding louder. Ride on the peace train. Come on, the peace train. It's peace train, holy roller. Everyone jump up on the peace train. Come on, the peace train. Get your bags together. Go bring your good friends too. Cause it's getting nearer. It soon will be with you. Come and join the living. It's not so far from you, and it's getting nearer. Soon it will all be true. Oh, peace train sounding louder. Light on the peace train. Come on. Crying lately, thinking about the world as it is. Why must we go on hating? Why can't we live in bliss? Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again. Oh, peace train, sounding louder. Ride on the peace train. Come on, the peace train. It's peace train, holy roller. Everyone jump up on the peace train. Ooh, 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 ooh. Come on, come on, come on. Yes, come on, peace train. Hey, yes, it's the peace train.
Still Life, dat is de titel van je nieuwe collecties, sieraden. Waar is de serie op gebaseerd?
De serie is gebaseerd op eigenlijk op twee dingen. Op historische rariteitenkabinetten uit West-Europa en historische stillevens. Van oorsprong zijn die rariteitenkabinetten een verzameling zeldzame objecten die de wereld in zijn geheel representeren.
Het Kun je zeggen object trofees?
Nee, het zijn eigenlijk een verzameling objecten die uit de hele wereld zijn verzameld. En natuurlijk vanuit de handel en overzeese handel nam dat een enorme vlucht. En het is eigenlijk een poging om verschillende, bijvoorbeeld religie, filosofie, wetenschap samen te brengen in één collectie. En van dus zeldzame objecten. Het is een soort van versmelting van verschillende werelden. En het streven van harmonie tussen artificialia en naturalia. Oftewel de relatie tussen mens en natuur. Dat is eigenlijk aan de basis van die collecties.
Wat was de bedoeling vroeger met deze? Want ik als ik in de recente geschiedenis kijk, weet ik dat Boudewijn Boeg een groot verzamelaar was.
Ja. Ja, maar dat is ook zo'n man die hield van historie en van oude dingen. Die leefde eigenlijk een heel klassiek leven, zou je zeggen. Met een bibliotheek en een, inderdaad. Dat is ook het verzamelen van kennis. En dat klopt, dat had hij in zijn huis in Amsterdam, toch?
Ja.
Allereerst in Europa zijn 15e, 16e eeuw, vroeg 16e eeuw. Dus echt renaissance. En dat gaat door tot laat 19e, vroeg 20e eeuw, dat hij collecties, echt gigantische collecties. Dus vooral, je hebt hele mooie in Duitsland, hele mooie in Engeland. Er zijn ook heel veel country houses die dan curiosity cabinets hebben. Mm-hmm. Dat was dus naast het verzamelen van kunst of schilderijen, was dat ook een belangrijk onderdeel van verzamelingen. Rembrandt had bijvoorbeeld een hele mooie ook.
Oh ja?
Ja, en die is ook nog deels te zien, of tenminste dat is in het Rembrandthuis. Is zijn kunstkamer te zien. Mm-hmm. En hij verzamelde, hij was ook een verzamelaar. En natuurlijk toen in de 17e eeuw dat Amsterdam natuurlijk groot werd en de haven heel belangrijk, kwamen natuurlijk de meest fantastische, exotische objecten, die kwamen natuurlijk naar Amsterdam. En hij stond er vaak als eerste bij om zijn slag te slaan.
Heeft dat ook geholpen met zijn tekenwerk van zijn schilderijen?
Ik denk dat een aantal. Hij was dus iemand die dus ook zo'n theaterman. Dus hij had dus ook attributen nodig om zijn. Kijk, als hij portretten maakte, was het iets anders. Maar zijn historische, weet je wel, figuren of mythologische scènes die hij heeft gemaakt, of Bijbelse voorstellingen. Ja, dan putte die daar wel uit.
Ja. Ja. Ja, ik kan me helemaal voorstellen. Er waren toen nog naartoe geen boeken waar je dat even in kon naslaan.
Nee. Nee, en het was echt ook een soort van mode om, zoals ik zeg, dus die objecten samen te brengen. Er werd heel veel ontdekt in de wereld. Hè? Dus de nieuwe wereld werd ontdekt, maar op tijd. Daar kwamen dus allemaal exotische dieren vandaan. Dus vandaar kunnen komen. Dus die vlindercollecties, de kevers, noem maar op. Dus het is eigenlijk dat studeren van de wonderen van de natuur.
De dodo's, niet te vergeten.
Precies. Ja. Die zijn helaas not a happy ending.
Nee.
En dat zit natuurlijk, die spanning zit ook wel daarin, denk ik. Dat het heeft iets heel moois om dus dat eerbied te hebben, de verwondering voor de schoonheid van de wereld in zijn geheel. Maar aan de andere kant eigen je het je toe en prik je het op en snap je? Dus daar zit ook een hele andere kant aan die eigenlijk helemaal niet zo leuk is. Dat is natuurlijk wel waar.
En welke kant spreken we dan over?
Kolonialisme.
Sorry mensen. Ik kan het woord niet uitspreken.
Ja, ik doe het voor je. Ja, kolonialisme. Ja, natuurlijk. Dat is natuurlijk wij kijken op dit moment natuurlijk anders naar dit soort collecties. Dat is zo. En voor mij, nu als hedendaagse sieraadmakend kunstenaar, is dat eigenlijk dat die relatie tussen mens en natuur, die dus aan de basis van die collecties staan. Die relatie heeft natuurlijk nu in onze tijd een veel complexer en nieuwe lading gekregen. En dus omdat de verhouding tussen mens en natuur in onze tijd, die is, dat is inderdaad niet iets waar ik erg vrolijk van word. Dus dat is wel iets wat ik in dit nieuwe werk wel heb willen uitdrukken.
Je zegt dat je er niet heel erg vrolijk van wordt, maar is de geschiedenis niet gewoon een geschiedenis?
Nee, dat is zeker zo. Ik denk alleen als je dus ziet bijvoorbeeld hoe, nou ja, hoe onze relatie, hedendaagse relatie met de natuur dus verstoord is. Ja. En dat ik wel met bewondering kijk naar die collecties, omdat daar juist wordt gestreefd naar een harmonie. En ik denk dat dat ook iets is wat ik heel erg voel nu. Dat dat ontbreekt of dat dat verstoord is nu in onze tijd. En ik zoek juist naar die verbinding.
En is er in die tijd ook niet een bepaald vakmanschap van deze collecties die verloren is gegaan, die, omdat het leven nu te snel is? Ik denk even aan het drogen van vlinders bladeren, zeesterren.
Nou ja, alleen al het feit dat die heel veel van die diersoorten gewoon al niet meer, die zijn uitgestorven of die worden dus natuurlijk bedreigd en zo. Ik heb heel veel van die curiositeitskabinetten, die hebben ook koraal bijvoorbeeld in hun collectie. Ja. Of inderdaad zeldzame schelpen. Nou ja, Ivoor. Precies, ja. Dat. En dat is natuurlijk, dus er zit ook een bepaalde arrogantie in om het je toe te eigenen. Maar voor mij zijn die dus die collecties, als je die in de context plaatst van onze tijd, vind ik ze dus heel relevant, heel erg van nu om daar, hè, want het eigenlijk drukken ze hetzelfde uit, maar dan vanuit hun visie toen natuurlijk dat die klimaatcrisis er niet was, toen in hun tijd was die druk van de natuur die onder druk staat, dat was het nog helemaal niet, werd allemaal nog maar net ontdekt.
Maar daar is het gaat ook over de ontdekkingen die je doet op reizen. Schepen die ergens kwamen. Ja. Nieuwe dingen meenamen. Ja. Er waren nog geen musea. Er waren nog geen encyclopedieën. Om maar iets te noemen.
Nee. Dus dat waren dus privé-initiatieven van mensen die dus inderdaad wetenschappers en de theologie, de kunst, alles bij elkaar wilde brengen. En eigenlijk dat streven vind ik nog steeds dus heel mooi. Dat je dus een soort ideaal museum waarin de wonderen van de wereld eigenlijk vereerd worden. Dat is een heel mooi uitgangspunt.
Ja, ik vind het ronduit fascinerend. Als je even teruggaat naar de technieken die er gebruikt zijn in de tijd. Want je hebt natuurlijk zeg maar de opgezette beesten. Je hebt natuurlijk de gedroogde voorwerpen. Zijn er technieken die je hebt gebruikt in je huidige werk?
Zeg maar wat ik eerder zei over het streven naar harmonie tussen artificialia en naturalia. Dus die natuurlijke, zoals bijvoorbeeld stenencollecties, mineralen, dieren, vlinders, noem maar op. Dat is één kant, de naturalia. En die andere, die artificialia, dat zijn dus ook bijvoorbeeld uit de Native American cultuur. Dat ze bijvoorbeeld de totempalen meenamen of verentooien, kostuums, ook sieraden. Die werden dus ook verzameld. En met name in Duitsland is er dus een traditie in het verzamelen van bijzondere kunstobjecten. Dus conversation pieces. Dus eigenlijk objecten die niet zozeer een functie hadden, behalve schoonheid. En om bijvoorbeeld een gesprek op gang te hebben. Dus die stonden op tafels.
Waarom speciaal in Duitsland?
Nou ja, daar is een fantastische traditie van edelsmeden die daar ongelooflijk virtuoos in waren. En inderdaad, in Italië bijvoorbeeld heb je prachtige voorbeelden van ivoorsnijwerk. Mm-hmm. Dat zijn dan weer geometrische figuren die dan dus op wiskundige patronen gebaseerd zijn. En die zijn allemaal met de hand uitgesneden. Ja, die zijn beeldschoon. Maar dus daar zit dus ook weer die combinatie tussen wetenschap en schoonheid en kunst bijvoorbeeld in. En ambacht.
Ik koppel het ook zelf heel erg aan landen met die grenzen aan het water. Dus met havens. Want daar kwamen de schepen binnen. En die brachten de objecten mee.
Ja. Ja, en de mensen die het zich konden veroorloven, dat waren natuurlijk toch vaak vorstenhuizen.
En daar had je heel veel van in Duitsland.
Precies, ja. En natuurlijk ook in Engeland, dus dat is waar. En daar zit ook een mooie schoonheid in. He, dus dat je niet alleen maar je rijkdom wil etaleren, maar dat je dus ook wil, dat studeren, dat was wel een heel belangrijk onderdeel. Van die collecties. Dat zijn echt studiecollecties waar dan inderdaad met heel veel zorg en liefde mee omgegaan werd. En dat werd dus ook prachtig tentoongesteld. Dus dat is ook iets wat ook heel mooi is. En fantastisch met houten kasten allemaal speciaal gemaakt. Die zijn mooi ingelegd. Je hebt hele mooie voorbeelden ook uit Nederland van speciale curiositeitskasten die dan helemaal met inderdaad ivoor zijn ingelegd of parelmoer. En dat zijn echt eigenlijk zo'n ouderwetse decoratietechnieken die mij voor deze serie zeker hebben geïnspireerd. Dat klopt.
Ja. Ja. Dat zijn echt fantastisch, die gasten.
Ja, ja. En ze zijn natuurlijk, je hebt ook voor die hele mooie, in Parijs is natuurlijk een ontzettend mooi klein museum. Die hebben bijvoorbeeld ook veel opgezette vogels. Mm-hmm. Maar die zijn dan in prachtige ja, 18e eeuwse kabinetjes met glas, achter glas gepresenteerd. Alsof ze in de vrije natuur zouden op een tak zitten en zo. Het is allemaal, het is heel mooi. Het zijn natuurlijk hele mooie ruimtes die zijn vormgegeven.
Kun je een paar voorbeelden in Nederland noemen waar mensen nog zo'n kabinet kunnen zien? Zijn er musea?
Nou ja, ik heb laatst, wat ik zei, dus je kan naar het Rembrandthuis. Daar is een reconstructie van de verzameling die Rembrandt zelf had aangelegd. Ik ben zelf niet zo lang geleden bij het huis Six geweest in Amsterdam. Dat is een privéhuis aan de Amstel van de familie Six.
Die, grootste private kunstcollectie,
ja.
Hè?
Ja, ja. Ja, met de mooiste Rembrandt in mijn ogen, die het portret van Jan Six. En we werden ontvangen beneden, en zeg maar daar waar de keuken is. En daarvoor is een kleine kamer. En daar was dus ook een curiositeitskabinet. Prachtig.
Ik vind het ook altijd heel fijn dat zoiets bewaard blijft voor generaties.
Wij kijken daar natuurlijk nu ook in zijn geheel naar. Het zijn een soort van mooie kunstwerken. Hoe die ruimtes dan helemaal zijn vormgegeven. En ook heel mooi gerubriceerd zijn. Dus al die vlinders of al die schelpen en die mineralen. Nou ja. En bijvoorbeeld in Duitsland heb je dat Grüne Gewölbe, dat is in Dresden. Dat is dus van een keurvorst die en ontzettend veel geld had en dol was op alles wat glom en duur was. Nou ja, en daar heb je dus een verzameling edelstenen. Dat is echt ongekend. Dat is echt, dat wereldwijd denk ik, is het de grootste verzameling. Daar is een enorme kunstroof geweest, waarin dus heel veel kostbare, ook sieraden en dus die op je sierobjecten eigenlijk gestolen zijn. Maar goed, het is dus zo groot en het zijn prachtige, zeg maar, ruimtes met een soort boog die helemaal vol van onder tot boven met uit edelstenen gesneden figuren en noem maar op. Ja, dat is ongelooflijk. Ongelooflijk. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night.
In het Coda Museum zit het Coda Experience Lab Makerspace. Ik ga daar in gesprek met projectleider Margot Appelman, vakspecialist Marco Meijer en natuurlijk Evert Nijland. Wat doen jullie hier in het Experience Lab?
Wij zijn een openbare makerspace. We zitten in een bibliotheek. In die zin komt hier van alles over de vloer. Dus alles vanaf 8 jaar, zeggen we altijd. En dat zijn kunstenaars, dat zijn kinderen, dat zijn ouders met kinderen. En we geven workshops allemaal rondom om het maken van het creëren van objecten. Maar er zit een heleboel bij. Er zit ook duurzaamheid, speelt een rol. Community forming speelt een rol. Dat we groepen mensen samenzetten. Workshops doen we. Maar we hebben ook veel scholen over de vloer. Die eigenlijk hier komen omdat ze dat stuk digitalisering en daarmee objecten maken. Dat is iets wat ze nog niet op school kunnen, heel vaak.
Ja, ik denk dat alles wat wij programmeren, hè, wat Marco omschrijft, vindt een soort van basis in digitale fabrikage, gecombineerd met kunst en vormgeving en ook terugkijkend op de oorsprong, dus op de ambacht. En daarin bewegen we eigenlijk met onze programmering en verschillende activiteiten. En dat is soms afhankelijk per tentoonstelling. Dat is juist het mooie aan CODA, omdat dus die drie functionaliteiten hier zitten. Museum, archief en bibliotheek. En dat Experience Lab als een soort van lijmende factor noem ik het altijd. Omdat wij met alles wel een soort van crossover kunnen maken. En dan daarin ook weer programma's kunnen bieden om mensen eigenlijk meer een beleving te geven bij dat wat ze zien.
En dat is allemaal met nieuwe technieken.
De basis staan hier inderdaad van allemaal machines die eigenlijk waar je een ontwerp maakt op de computer, 2D of 3D. En daarmee voer je dat uit. Maar daarnaast heb ik allerlei randapparatuur. Hè. Dus we hebben ook gewoon de lokmachines, de naaimachines.
Weefgetouw. We zijn wel echt mensen aan het laten zien van kijk, dit is hoe we het vroeger deden. Zo kan je het denk ik het beste omschrijven. En dit is hoe je het tegenwoordig ook kan doen. Dus met middel van software als tussenlaag. Eigenlijk wat Marco ook aangeeft. Coderen, programmeren, vormgeven op de computer. En daarmee de machine aansturen. Krijg je natuurlijk hele andere resultaten als dat je iets met de hand maakt. En eigenlijk is dat het verhaal wat we willen vertellen. Willen laten zien. Zodat mensen dat ook als, ja, eigenlijk als gereedschap in hun gereedschapskistje kunnen toevoegen. Omdat het je als maker gewoon heel veel andere opties geeft.
Ja, wat ik heel leuk vind aan dit verhaal en aan jullie visie, is dat je dus digitale technieken eigenlijk integreert. En dat jij noemt het ook als een gereedschap, als een tool. En dat dus als een extra tool in je gereedschapskist. En dat spreekt mij dus ook heel erg aan. Dat je dus, het gaat niet om wat jij al zei, beter of slechter. Of het moet allemaal nu digitaal of da-da-da. Het is eigenlijk niet en of, maar het is en. En dat is eigenlijk wat ik zelf als in mijn praktijk, wat mij heel erg aanspreekt en zelf ook mee bezig ben.
Voor deze collectie hebben jullie echt samengewerkt. Jij maakt eerst een ontwerp. Op welk moment kom je hier naar het TechLab?
Op het moment dus dat we inderdaad een afspraak maken van we gaan nu dingen proberen maken. Dus inderdaad, we gaan de files die ik had voorbereid, die gaan in de machine. Marco begon daarmee om te kijken van, nou ja goed, hoe gaan die files, hoe worden die omgezet naar de borduurmachine? Hoe leest zeg maar mijn design? En jij bent op een gegeven moment begonnen van nou ja, dan praktisch. Wat voor soort garen gaan we dan gebruiken? Ik wilde graag iets doen, een patroon, een 18e eeuws patroon. Als een soort van bijna als tatoeage op een zeemleren lap. Nou, zeemleer is niet bij uitstek een geschikt materiaal om te borduren. Maar dat vond ik wel heel erg spannend. En de bedoeling was om dat daarna over een vorm, driedimensionale vorm te kunnen trekken. Dus, maar goed, van tevoren moest dat patroon ontwikkeld. En dat was ontzettend leuk om met Marco te ontwikkelen. Ja, die subtiele tekening die ik voor ogen had, dat was alsmaar nog te grof en zo. Ja. En daar heb jij ontzettend mee geholpen. Omdat,
het helpt heel erg dat jij weet wat je wil.
Uh-huh. Ja.
En ik weet ook altijd heel erg goed wat ik wil. Ik ben ook opgeleid als kunstenaar. Ja. Dus wat je in vormgeving ook wel waar jij naartoe wil, denk ik.
Ja.
En dan heb je gewoon een aantal aanvliegroutes zeg maar, voor zo'n borduurmachine. Je hebt natuurlijk beperkte tijd. Hij begint al met zeem, dus dat is lekker. Want dat hebben we nog nooit gedaan.
Ja.
Dus dan ga ik zoeken naar de goede naalden ervoor. Heb je juist botte naalden nodig of heb je juist scherpe naalden nodig? En kijken wat het garen doet. Verschillen waren toch minim.
Ja,
dus
klopt.
Dat is heel grappig. Dus ik heb uiteindelijk gewoon een middennaald genomen. zoekt eigenlijk van een levend, levend iets. Een beetje dat oude ook.
Het is een 18e eeuwse patroon eigenlijk. Een ornamentpatroon. En inderdaad...
Het moet eruit zien alsof de tijd erover is gegaan.
Kijk, ik zoek altijd naar dat je niet ziet dat het digitaal gemaakt is. Dus dat het ergens... Inderdaad, wat jij zegt, het moet leven. Dus en vaak in handwerk bijvoorbeeld, of in dingen die onregelmatig zijn of imperfect, daar zit dat leven vaak in. En wat hier dus gebeurde, was omdat die naalden eigenlijk erg veel moeite hadden om door het zeemleer te gaan, zat er ook een bepaalde weerbarstigheid in, dat het niet helemaal perfect was. Dus uiteindelijk resultaat is heel verfijnd geworden en alsof het een tekening is eigenlijk. Ja. En dat nog veel mooier dan ik had verwacht, dat vond ik eigenlijk zo ontzettend spannend.
Dat is leuk.
En dat was een heel leuk, heel mooi proces.
En de kleurenzoektocht, hè, die was er ook. Ja. Eerst heel zwart en toen heel wit.
Het is lichter.
Kijken wat er gebeurt.
Als je het eindresultaat ziet, is het natuurlijk prachtig. Dit verhaal wat je nu hoort, dat zie je, dat weet de persoon, de beschouwer niet. Als je alleen het object ziet. Dus dat is ook de reden dat ik even heb gevraagd van... Oh, dat zou zo mooi zijn als je in een aantal vitrines ook nog... een soort jouw werkbank als het ware, of een deel van jouw studio laat zien van, en die processtapjes zo van, oh ja, toen was ik daar, toen was ik daar, of wat tekeningen, wat schetsen, dat mensen wat meer inleving krijgen van, oh ja, het is er niet opeens.
Ja.
Er gaat echt van alles aan vooraf.
Ja.
Op het moment dat een kunstenaar of een maker bij ons in het lab komt, dan is het altijd, wat we dan doen is gewoon even laten zien, wat hebben we hier nou eigenlijk allemaal, hè? Wat kan er, wat heb je voor opties, welke machines staan er? Ja. Het grappige is dat Evert komt dan precies zo met materialen die wij dan nog niet hebben behandeld. Dus er was en dus inderdaad het zeemleer wat Marco net zei. Maar ook het parelmoer. Ja. Ik wil parelmoer laser snijden.
Ja.
Kan dat? Nou, geen idee. Laten we proberen. Kijken wat er gebeurt. We gooien het eronder en we zien wel wat er gebeurt. Maar dat ging heel goed.
Ja.
Parelmoer is natuurlijk best hard, toch?
Nou ja, dat zaten we ook mee van. Dit is natuurlijk eigenlijk gewoon gesteente voor kalking. Hoe gaat dat reageren?
Ik heb het materiaal gevonden in België. Het is een houthandel die een luxe houtsoort verkoopt. En daar hoort dus bijvoorbeeld parelmoer als inlegwerk. Dat is natuurlijk een soort klassieke manier van meubel maken. En zij hadden prachtige kleuren. En van roze en grijs, zwart en wit. En het is organisch materiaal, dus het is perfect. Dus dit was eigenlijk natuurlijk heel mooi, want er zit een onregelmatigheid. Ze zijn niet allemaal even dik.
Ja, dat was heel broos, hè?
Heel broos,
dus
ja.
Dus we hebben echt gekeken naar wat dan het beste zou werken met het snijden. Of je helemaal er doorheen moet, of dat je het laatste stukje breekt. Nou, dan breekt het net niet op de plek dat je wil, dus dat was het ook niet. Ja. Dus dan hebben we er gewoon volle kracht overheen gesneden. En dat werkt heel goed.
Ja. En dan moet je er ook nog een gaatje in boren, toch?
Om het te bevestigen. Gaatje, dat was dat ging ook wel goed.
Ja.
Maar
dat
was zo klein.
In de file. Ja. Okay.
Dat hij soms dan net de bovenkantje brak, weet
precies,
je nog? Dat was hij zo, oh nee.
Nee, dat weet ik nog heel goed.
Pieterpeuterig was dat, ja.
Ja, want dat is natuurlijk allemaal met sieraden maken. Er zit toch wel, die schaal is natuurlijk voor jullie ook, denk ik, toch wel best wel klein vaak, toch? Maar het is heel mooi geworden. En ik bedoel, dit voor mij, ik zie dit echt als een begin. En ik denk, ja, als dit kan, weet je wel. Dus daardoor krijg je natuurlijk weer nieuwe ideeën.
Jij geeft ook bijvoorbeeld les op de kunstacademie.
Ja.
In hoeverre kun je deze technieken ook weer voor jouw studenten gebruiken?
Je bedoelt om studenten te enthousiasmeren?
Bijvoorbeeld,
dat doe ik sowieso al. Mijn manier van lesgeven gaat eigenlijk uit van jongens, alles kan. Dus dromen. In mijn vak van sieradenmaker, er zijn best nog wel veel mensen die denken van, hey, je moet alles zelf maken, want anders is het niet authentiek of is je handschrift niet, zit niet in je werk. Ik ben het niet mee eens. Ik denk dus dat je eigen handschrift ook op een hele andere manier en in samenwerkingen ook tot zijn recht kan komen. Dus, en dat is wel iets wat ik studenten probeer mee te geven, om eigenlijk in mogelijkheden te denken. En als je dus of machines of hulp van anderen of expertise van anderen dit nodig hebt, go and find it. Want het is echt, het verrijkt jouw blik.
Wat je er zelf mee doet natuurlijk.
Precies.
Ja.
Precies. En zet het naar je hand, want dat is mogelijk. Ja. Want ik heb dus nu ook niet het gevoel dat de machine... Want dat is wel vaak een... zeker met wat ik met Marco gedaan heb met het digitale borduren. Dat heb ik het gevoel. Het is mijn handschrift. Het is mijn taal geworden. En niet de taal van de machine.
Ja. Het is wel leuk dat je dat zegt. Want dat is een beetje zo wat ik met die machines doe ook. Een beetje zo de uiterste zoeken altijd. En kijken wat ze kunnen. En op een gegeven moment heb je zo'n moment dat je denkt van, oh, ik snap hem.
Ja, en voor je laten werken. Dus dat jij eruit krijgt wat jij dan ook zou willen of wat je wil zien. Ja. Net zoals wat je van, nou, nu lijkt het op wat ik wil.
Ja.
Nu werkt hij voor mij, als het ware. We zijn officieel een FabLab en dat is een wereldwijde community. En zij hadden als slogan, your only limitation is your imagination. Dus dat past ook wel weer heel mooi.
Helemaal. Ja.
Wat was de grootste uitdaging waar Evert mee kwam voor jullie?
Nou, even het zelf, denk ik. Nazorg. Dat
ja. Niet te zeggen. Nou, ik noem dat geen uitdagingen. Ik vind dit gewoon leuk. Wat je net zei eigenlijk. Ja.
Ja.
Kijk, Evert komt hier natuurlijk met een materiaal wat wij nog niet kennen. En nu wel. Dus dan, als we het eenmaal weten en als we het eenmaal hebben uitgeprobeerd, dat onderzoek hebben gedaan, dan is het reproduceren van dit is voor ons natuurlijk niet meer heel complex.
Ja,
hè? En dan kunnen we dus dat soort dingen ook, ook voor jou gewoon regelen. Ja.
Nou, en jullie bewaren natuurlijk in die zin ook het proces, toch?
Ja, het is gewoon databank aan materialen en instellingen.
Is het technolab toonaangevend in de wereld?
Nou, er zijn veel meer van dit soort maakplaatsen verspreid over Nederland. En het mooie is dat elke maakplaats anders is, afhankelijk van de locatie en omgeving. En wij zitten nu dus, wij zijn natuurlijk onderdeel van CODA als archief, museum en bibliotheek. Dus wij zijn heel erg gespitst op dit soort projecten. Maar er zijn ook maakplaatsen, er zit bijvoorbeeld een FabLab in Arnhem, die zit in de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Die krijgt een hele andere soort vraagstukken voor zich. En zo zijn er nog tig van dit soort maakplaatsen. Ja.
En wat is het lichter voor de toekomst?
Voor mij sowieso de integratie van digitale technieken in mijn werk, dat blijft. Omdat ik zou nu al jaren mijn beelden niet meer kunnen realiseren zonder digitale technieken.
Dat was bijvoorbeeld bij Wings, was dat heel...
Ja, en Cage is dat mee begonnen. Dat ik echt grenzen... Het was ontzettend leuk. Ik zag op een veiling van de week, kreeg ik doorgestuurd van een vriendin. Die zei, dat lijkt op jouw Kooi-serie. En dat was een stuk uit de jaren 30 in Duitsland gemaakt. Op zich mooi gemaakt van zilver. Dus een soort van sieraad. Het was ook een halssieraad. Als een kooi. En daar zaten dus allemaal settingen in zilver met edelstenen. Ze waren daar opgesoldeerd. En het zag er dus, het leek heel erg op een stuk wat ik, of de manier van stukken die ik gemaakt heb, op hetzelfde soort van scharniersysteem om het te kunnen openen en zo. En ik ging inzoomen. En toen zag ik dus gewoon dus allemaal klodden soldeer zitten. Mm-hmm. Allemaal de tralies, of hoe zeg je, de spijltjes van die kooi, allemaal scheef. En het was dus heel knap gemaakt. Het was dus echt een vakman die dit gemaakt heeft. Maar het zag er eigenlijk van dichtbij gewoon niet zo goed uit. Kooi voor mij staat voor kracht en voor weerstand. En die moet dus strak zijn. En dat was voor bijvoorbeeld een reden om het vanuit een digitaal proces te maken. Er zitten wel ook grenzen aan handwerk. Die nu eigenlijk op een andere manier met digitale technieken waarmee dat dus wel kan. She's a rich girl, she don't try to hide it. Diamonds on the soles of her shoes. He's a poor boy, empty as a pocket, with nothing to lose. Sing ta-na-na, ta-na-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. Ta-na-na, ta-na-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of his shoes. Diamonds on the soles of his shoes. Diamonds on the soles of his shoes. Say she's crazy, she got diamonds on the soles of her shoes. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of your shoes. She was physically forgotten, but then she slipped into my pocket with my car keys. She said, you've taken me for granted because I please you. Wearing these diamonds. And I could say, ooh, as if everybody.
everybody knows what I'm talking about. As if everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about diamonds on the soles of your shoes. Sign of a wave. The poor boy changes clothes and he puts on aftershave to compensate for his ordinary shoes. And she said, honey, take me dancing, but they ended up by sleeping in a doorway by the bodegas and the lights on over Broadway, wearing diamonds on the soles of their shoes. And I could say, ooh. And everybody here would know what I was talking about. I mean, everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about that. I got diamonds on the soles of my shoes, yeah. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of my shoes.
Evert, hoe hebt u jouw ideeën uitgewerkt voor Still Life?
Bijvoorbeeld die serie Wings, dat gaat dus over vleugels en over ook de symbolische kwaliteit van vleugels. Dat archetype van een vleugel, dus door de hele kunst- of cultuurgeschiedenis heen. En dit rariteitenkabinet, en wat ik al eerder zei, het is het andere deel zijn dus historische stillevens en memento moris. En dat zijn ook eigenlijk archetypes, dus heel veel stillevens, bijvoorbeeld uit de 17e eeuw, die hebben dus zo'n moralistische boodschap, memento mori, gedenk te sterven. Dus je ziet een prachtig boeket bloemen, maar dan zie je ook al een torretje links en rechts en een blad wat al aan het vergaan is. Met andere woorden, jongens, pas op, het leven is vergankelijk, schoonheid is vergankelijk. Mm-hmm. Je hebt ook hele mooie stillevens die wat explicieter zijn, dus dan is het met een schedel en een opengeslagen boek. Dat zijn ook een soort van archetypes. Dus voor mij is dat een heel logisch vervolg.
Mm-hmm.
En nou ja, die zorg die ik dus wel heb op hoe wij met klimaat omgaan. De kwetsbaarheid van het leven, het bewustzijn daarover. Dat is voor mij gewoon nu actueler dan ooit. Dus in die zin waren die twee elementen samen. Dus die memento mori en die curiositeitenkabinetten. De aanleiding om een aantal hedendaagse memento moris te ontwikkelen. En dat is eigenlijk wat ik gedaan heb in de vorm van broches, hangers en wandobjecten.
Waar begin je?
Het begint met dromen. Op een gegeven moment zijn er een aantal beelden ontstaan. Ik had het idee om beelden te maken die zowel dood als levend zijn. Mm-hmm. En ik wilde eigenlijk een soort huiden over een schedels trekken, zeg maar. Waarvan dus inderdaad dus als een soort structuur. Dus de schedel of het skelet, dat is de structuur van het object. En daar overheen zet ik huiden van verschillende materialen. Dus die dus eigenlijk meer het leven, zeg maar, de kleur en het licht mm-hmm. representeren. Dus dat was eigenlijk die dualiteit heb ik gezocht. Ja, en dan vervolgens kom je dan, als je dus die eerste schets of die eerste dromen begint uit te werken. Ja, hoe gaan we dat dan technisch doen? En mm-hmm. daar komt inderdaad het verhaal weer tussen 3D-technieken en ambacht bij. Want dat is toch wel twee pijlers zijn echt maar waar mijn werk nu al een aantal jaar op gebaseerd is. Dus het gaat heel erg over de combinatie tussen 3D ontwerp en digitale technieken en ambacht, dus handgemaakte mm-hmm. elementen.
De vorige serie Winks, mm-hmm. dat was heel duidelijk. Dat was een vleugel van een ets. En daar is een 3D-model van gemaakt. Ja. Ik zag nu schedels. Die waren ook 3D.
Klopt, en dat is waar, want dat is inderdaad het begin. Op een gegeven moment dan was ik zover dat ik dacht, oké, het moeten schedels zijn. En wat dan? Welke? Maar niet elk dier of elke schedel is dan geschikt voor mij. En welke dan wel? En het was spannend, want er is een prachtig boek wat ik heb met allemaal soort witfoto's van schedels of skeletten van dieren mm-hmm. in hun levende poses gefotografeerd. Op een gegeven moment kwam ik bij de herten uit. En er is er eentje die ik echt prachtig vond. En dat is een hert uit Noord-Amerika. En die schedel, die heeft een soort van innerlijke kracht of een soort van waardigheid. Daarna, dat was eigenlijk wonderbaarlijk. Dat was leuk voor mij. Dat ik las dus dat het hert symbool staat ook in al in de Romeinse Griekse mythologie voor de relatie tussen mens en natuur. En dat wist ik niet. Waar ik natuurlijk naar zoek als sieradenmaker is betekenis van ornament en ornamentiek. En heel veel ornamenten zijn heel symmetrisch in opbouw. Heel veel klassieke ornamenten hebben dat. Maar skeletten en schedels hebben dat dus ook. Die hebben dus ook die zijn nooit precies of exact symmetrisch, maar ze hebben allemaal die horizontale en verticale as waarop ze dus ontstaan zijn. En dat vind ik dus fascinerend, dat er dus heel vergelijkbare vormen zijn tussen inderdaad natuurlijk materiaal en artificieel. Dus, en die spanning heb ik opgezocht in deze serie.
Zijn je droombeelden, je verwachtingen die je van tevoren had, is dat eruit gekomen?
Nou, ik zie dit echt als een begin, moet ik zeggen. Ja? Want ik heb inderdaad weer heel veel nieuwe dingen uitgeprobeerd. Mm-hmm. En dat is ook de lol die ik voel. Want bijvoorbeeld met die vleugels, op een gegeven moment ben ik klaar. Dan mm-hmm. heb ik er niets meer over te zeggen. Ik kan daar niet eindeloos mee doorgaan. En dit was weer een enorme uitdaging. In principe, toen ik begon, dacht ik, ja, maar wat heb ik eigenlijk met een schedel? Weet je, maar goed, dat heb ik dus uiteindelijk natuurlijk ontwikkeld en eigen gemaakt. En daarvoor heb ik natuurlijk ook fantastisch weer samengewerkt met een heel team. Ja, als je uitgaat van de schedel van een hert, nou, die is natuurlijk veel te groot voor de maat van een sieraad. Dus dat is natuurlijk heel leuk dat Ellen, zo'n schedel van zo'n Noord-Amerikaans hert bijvoorbeeld, nou, het leuke is, die konden we natuurlijk niet vinden, die specifieke schedel. Maar er was wel een andere hertenschedel online, mm-hmm. een scan, die Ellen kon downloaden. En daar overheen heeft hij dus alle kenmerken gezet van dat Noord-Amerikaanse hert. En hij is geschaald, hij is kleiner gemaakt. Er is een structuur onder gezet, een soort frame, waar dus dan die huid daar overheen gezet kon worden mm-hmm. en strak gezet. Ja. Dus dat is allemaal in principe in scène gezet.
Maar er zijn nog een paar schitterende libellen's, hè?
Die zijn uit glas geblazen. Ja. Weer zo'n ding dat ik dacht, oh, dit zou geweldig zijn om met Edwin te maken. Want het is zo precies. Ik heb twee broches gemaakt en die heten Hybrid. En dat is dus een samensmelting tussen een skelet van een vrouw. En die is een drager voor een libellenachtig. Dus een soort insectvorm, niet heel letterlijk, maar gestileerd. Die daar overheen gezet is. En die is heel kwetsbaar, want het is natuurlijk heel dun mm-hmm. Glas. En daar zijn twee versies. Er is eentje waarin het glas mat gezandstraald is. Dus die is wat wittiger. Mm-hmm. Die is eigenlijk heel puur. En die andere, die is wat doorleefder. Die is wat minder perfect en strak. En die heeft een soort van aanslag van mos, lijkt het. En dat is glasgranulaat wat er overheen mm-hmm. gesmolten is eigenlijk. Ja. En het lijkt alsof daar mos op opgegroeid is.
Als ik aan zo'n kabinet denk, denk ik altijd aan donker hout.
Somber.
Somber. Wat ik zag is echt totaal opposite. Het is heel licht. Ja. Het is heel fris.
Ja.
Het is ook nog eens een keer in een schitterende kast tentoongesteld. Het geeft het geheel een enorme lichtheid. Is dat bewust?
Nou, dat vind ik heel leuk, fijn om te horen. Bij mij is nooit iets heel erg bewust. Het ontstaat eigenlijk heel intuïtief in die zin. Alleen, het is wel zo dat ik ben geen moralist. Ik ga niet met een vingertje wijzen van het moet zo of zo en doem en verdoemenis en hel. En zo. Dat is niet mijn weg. En ik ben eigenlijk ook een ontzettende optimist. Dus ik maak me zorgen over inderdaad de klimaatcrisis. En dat is wel dusdanig dat ik ook echt nu gedacht heb. Ik ga daar ook echt een serie over maken. Dat heb ik eerder nooit zo expliciet gedaan. Maar ik ben nogmaals een optimist. Ik zoek dus wel naar leven. En die levenslust is heel sterk bij mij. Dus ik ben heel blij dat jij zegt dat het licht is. En dat het... want het onderwerp is best zwaar. Het gaat ook over inderdaad over dood. Dus het is ook niet allemaal makkelijk. De stukken zijn ook niet per se...
Het gaat over dood, het gaat over vergankelijkheid.
Ja,
het
dus gaat over... nou, gezellig inderdaad. Ja. Hartstikke leuk. En ik realiseer mij dat ook alleen de boodschap wat ik innerlijk voel is dus... en wat ik ook bijvoorbeeld in heel veel culturen en volken zie die dus wel dicht bij natuur staan. Die uitingen daarvan, die zijn heel inspirerend voor mij. Bijvoorbeeld Native American culture. Dat is zo prachtig. Dus de voorwerpen of de kleding of whatever daar... daarin voel je dus zo die verbondenheid. Dus ik... dat is iets wat ik eigenlijk waar ik naar zoek of wat ik dus dat het optimistisch en licht is, ja, dat ik heb dus ook daar wel naar gezocht.
We're going to build a wall. It's going to be built.
Ik wilde heel graag een wand. De nieuwe serie heet Still Life en is gebaseerd op rariteitenkabinet. Het leek mij dus heel mooi om een verwijzing te maken en naar een soort verzameling, als een soort van kabinet of een kast waar dus de werken in getoond zouden worden. Ik wilde heel graag een wand. Mm-hmm. We're going to create a fantastic
wall.
An amazing wall. En, maar goed, het was wel een grote uitdaging om dat inderdaad ook qua budget te realiseren. En het gekke is dus dat ik dan, dat had ik dan in mijn hoofd. Maar dan is het weer heel leuk in samenwerking. Dus met Margo, die kwam van, nou, maar ik vind bijvoorbeeld doorkijkjes heel leuk. Dus kunnen we niet zorgen dat als je nissen in zo'n wand aanbrengt, waar die stukken dus één voor één getoond worden, dat we dus een aantal nissen maken die dus geen achterwand hebben, maar ook glas aan de achterkant, zodat het licht er doorheen valt. Dat vond ik briljant, nooit bedacht. En dat is dus nu ook heel mooi geworden. Dus, want daardoor is die wand minder zwaar, minder massief. En je had ook op een gegeven moment bedacht dat dus er een soort van drempel... Hoe noem je dat nou?
Een terugvallende plint.
Ja. Zodat, en dat is ook heel mooi. Dat maakt
een terugvallende plint?
Ja, dat heb je zo net zo... dat hij naar binnen toe steekt. Dus dan anders gaan mensen met... als hij strak op de grond staat, dan is het heel massief. En nu zweeft hij iets...
Ja, en dat was fantastisch, want Heiko, dat is dus de uiteindelijke uitvoer. Die was ook heel streng naar mij. Die zei van, nee, even, dit kan niet. En nee, dit moet zo. En ik zei, ja, maar ik wil dit niet. Ja, maar het moet er. En uiteindelijk, toen ik het was ontzettend leuk, hij heeft mij dus bewust geen foto's gestuurd van de making-of dat ze bezig waren.
Nee.
Ik had dus geen idee en ik kom dus van, nou, maar gewoon had ingepland, dit wordt dus de inrichtingsweek en nou, dinsdagochtend en ja, hoe laat ben je dan? Dan zal de wand er wel staan en ik... dacht onderweg van, nou, hopelijk staat de wand. Ik heb geen idee. En hebben we de kleuren goed uit? Heb ik samen met Margo de kleurstelling bepaald, inderdaad, in relatie tot de ruimte. Dus vooral tot de vloer en zo. Dus daar, nou ja. En is dat dan inderdaad in het echt, op het moment dat die kleur erop zit, is die dan ook goed? Is die niet te zwaar, niet te donker, niet te licht, whatever? Nou, ik was dus best wel zenuwachtig. Maar ik kom dus binnen en ik dacht, jezus, die wand is zoveel mooier dan ik had verwacht. Echt ongelooflijk. En dus dan heb ik ook... Heiko gebeld en gezegd van... En hij zei, ja, ik dacht, verrassing voor je. Ik ga het niet van tevoren laten zien. Ja, ja, en dat klopte gewoon. En ik heb hem ook gelijk gegeven. Net als jou, Margo. Zo van, oké, respect. Ieder zijn vak. Ja. En ik heb heel veel van geleerd. Maar ik vind echt... ik ben ontzettend blij met hoe het is vormgegeven.
Het zijn allemaal eigenlijk... als je naar die wand kijkt, dan heb je... allemaal kleine nisjes tussen, wat Evert ook omschrijft. Maar al die nisjes zijn eigenlijk een soort van kleine schilderijtjes... Waar zijn werk zo in gepresenteerd wordt. En met het lichtval van de spotjes is het zo net zo... ja, van die middeleeuwse mooie schilderijtjes wat er...
Ja, dat zei je. Ja, jij doet inderdaad schilderijtjes. Dat klopt ook. Ze hebben ook een omlijsting. Inderdaad, dat is natuurlijk achter glas. Dus dat klopt ook heel erg qua gevoel. Ja. Maar het leuke, kijk, het probleem met sieraden is natuurlijk vaak het formaat. En hoe presenteer je dat dan in een grote ruimte? Dat vind ik, dat maakt vaak heel spannend. Van ja, hoe zorg je nou dat mensen eigenlijk gefocust zijn op de stukken? Dat is vaak, verlichting is essentieel. Zeker wanneer het over sieraden gaat, want die gaan vaak over glans. En dat en ook omdat, nou ja, je moet focussen, omdat die toch de formaat relatief klein is. En dit is natuurlijk een hele mooie manier, en dit kan niet mooier, omdat die verlichting zo specifiek op elk stuk, dat die stukken worden uitgelicht. Ja, dat is voor mij een enorme luxe. Dat lukt bijna nooit, dus daar ben ik ontzettend blij mee. Ja.
Deze collectie is tot 2 februari te zien in Apeldoorn, in het Coda Museum.
Ja.
Krijgt Amsterdam nog een blik te zien?
Nou, het zou leuk zijn als Amsterdam naar Apeldoorn zou komen. Ja. Want het is wel inderdaad omdat die presentatie nu wel echt gelukt is. En ja, daar ben ik wel heel trots op. En het is wel, en dankzij dus de genereuze support van het museum. Die dus deze collectie al hebben mede gefinancierd. Dus de hele ontwikkeling daarvan. Ik heb dus met het Techlab samengewerkt. Dus dat was ook al een uitnodiging. Wat fantastisch was, is een aantal elementen voor de stukken. Die heb ik daar geproduceerd met hulp van de medewerkers daar. Ja, dan wil ik ook nog heel graag Margot Appelman noemen, dus projectleider van Experience Lab, die dit hele project begeleid heeft. Dus het is wel echt iets waarvan ik denk, ja, laat Amsterdam maar hier naartoe, want het is echt wel, ja, ik ben er echt wel heel trots en dankbaar voor dat het CODA dus dit mogelijk heeft gemaakt.
En je hebt natuurlijk zelf ook veel gegeven aan het Techlab, hè?
Onderzoek, dat technisch en artistiek onderzoek naar de combinatie tussen ambacht en digitale technieken. Daar ben ik in 2017 mee begonnen. En daar is een serie uitgekomen, Cage. En daarna kwam Wings. En daarna komt de Still Life. En dat is dus een voortzetting van dat onderzoek. En dat inderdaad, dat is al vanaf het begin door CODA en het Experience Lab financieel ondersteund. Ja, het is dus, weet je, het is moeilijk om in deze tijd subsidies staan onder druk. De hele cultuursector staat onder druk. Dus het is fantastisch dat ik dus kon investeren in de ontwikkeling van nieuw werk. Want dat is gewoon, dat kost geld, dat kost tijd. Ja, en ik ben daar heel dankbaar voor. Want daardoor kan ik inderdaad nieuwe stappen zetten. En ja, en het is heel fantastisch dat het nu ook dus daarom in CODA dus als geheel nu getoond wordt.
Even enorm bedankt.
Heel graag gedaan. Jij bedankt.
Golden. cause I'm so open.
Still Life is te zien tot 2 februari 2025. Wil je meer informatie? Kijk dan op evertnijland.com. Ook zijn te vinden op Instagram of op coda-apeldoorn.com. Je komt daar via ns.nl. Veel dank aan Evert, Margot, Marco, Cat Stevens, The Beatles, Paul Simon en Harry Styles. Volgende maand is er weer een uitzending van Studio 45.
Dit was NVS Radio. Voor meer informatie en media ga naar www.nvs.nl. NVS Gay Station.